voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zin op psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hebreeën 11, vers 1 tot en met vers 16. Hebreeën 11, vers 1 tot en met vers 16. De te zingen psalmen zijn psalm 119, vers 1 en vers 10. Psalm 25, vers 2 en vers 7. Psalm 138, vers 4. En Psalm 121, vers 4. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hebreeën 11, de versen 1 tot en met vers 16. De te zingen psalmen zijn Psalm 119, vers 1 en vers 10. Psalm 25, vers 2 en vers 7. Psalm 138, vers 4. En Psalm 121, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen ons samen zijn voor deze middag vervolgen door met elkaar te zingen uit de 119e psalm. En daarvan het eerste en het tiende vers. 119, het eerste vers, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. En ook het tiende vers, ik ben, o Heren, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken, dat mijn ziel omringt de duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vierschaar treen, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Het is de eerste vers en het tiende vers van de 119e psalm.
Thank you.
Gemeente, deze middag zal u uit Gods heilig en dierbare woord worden voorgelezen uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het 11e hoofdstuk, dus de schriftlezing. Voor deze middag is uit Hebreeën 11 en daar lezen wij tezamen Gods heilig en dierbare woord vanaf het 1e tot en met het 16e vers. Maar ook deze middag doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet, want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offeranden gehoorde geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die van mensen heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven den tijd haar ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan een oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een betere, en dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid.
Gemeente, wij willen met elkaar zingen voorafgaand uit de 25e psalm, de versen 2 en 7, 25e tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. En het 7e vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond getoond. Het tweede en zevende vers van de 25e psalm.
Thank you.
gemeente, het is toch altijd een hele bijzondere psalm, nietwaar? Die 25e psalm. Denk wel eens, het is de eerste psalm die we als kinderen leren, veelal, toch? Heer, hij maakt mij uw weer, door uw woord en geest bekend. En ik geloof, geliefden, dat het toch ook, als nou waarheid in het binnenste mag worden, de laatste psalm zal blijven, heel uw leven lang. Altijd maar weer nodig, dat de Heer u in zijn woord en door zijn woord en door zijn geest komt te leiden. Want dat woord is de lamp voor de voet. En het is nodig om het donker op te doen klaren. En wat heeft dan ook juist de psalmdichter het gevoel in zijn leven dat dat nou nodig was. Heeft een verlangen gehad in zijn leven, door de Heer gewerkt, dat hij zou gebracht mogen worden tot die enige troost, beide in het leven en in het sterven. Kijk, en dan staan we zo met elkaar ook natuurlijk aan het begin van een nieuw jaar nog maar. Ik zei vanmorgen de eerste zondag van dit nieuwe jaar. En wat zou het dan toch groot zijn, geliefde, nietwaar? Dat ook ons leven door dat woord van de Heere, geregeerd zou worden. Dat het ook in ons leven waar zou worden. Ook in het komende jaar, van keer tot keer. Dat de Heere onszelf zou voortgaan. Want hij is toch die overste leidsman en volleinde des geloofs. En dat wij uiteindelijk, geliefden, een leven zouden krijgen. Nou ja, zoals de dichter dat verwoordde. En zoals we dat in Gods woord vinden. Een leven, nou heel kort samengevat, een leven der godzaligheid. Want dat is het allerbeste leven. Het meest gelukkige leven. Ik zeg niet dat dat het makkelijkste leven is. Het is wel het makkelijkste leven. Maar voor onze waarneming is het niet altijd het makkelijkste. Maar het einde van die weg. Het einde van het leven der godzaligheid. Geliefde, dat is zaligheid. Eeuwige zaligheid. En daarom kan niet gemist worden. Voor een ieder van ons, wie we ook zijn. Zijn jong of oud, rijk of arm, klein of groot. En de Heere mocht ons daarom ook vanmiddag dan maar dat goddelijk onderwijs vanuit de brief aan de Hebreeën willen zegenen aan het hart. En we hopen daarom een ogenblik vanmiddag uw aandacht te bepalen bij dat wat u vindt opgetekend in Hebreeën 11, de versen 9 en 10. Hebreeën 11, de versen 9 en 10, waar Gods woord en onze tekst nog eenmaal als volgt luidt. Door het geloof is hij, en dat is Abraham, een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelver belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Geliefde, we zien hierin deze twee versen de geloofswandel van Abraham. De geloofswandel van Abraham. En we zien in de eerste plaats dat dat een leven is in vreemdelingschap. Want ja, ik las het u natuurlijk al voor. In het negende vers lezen we. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. Dus ik zei, een leven in vreemdelingschap. In de tweede plaats, geliefden, is het ook een leven van omzwerven. Want zo lezen we vervolgens in dat negende vers dus. En hij, Abraham, heeft in tabernakelen gewoond. Met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelver belofte. Het is in de derde plaats ook een leven in verwachting. Want die Abraham, die verwachtte immers die stad, die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dus het geloofsleven, het leven der genade van Abraham. Ik zei, een leven in vreemdelingschap, een leven van omzwerven. En ook in de derde plaats dus een leven in verwachting. En gemeente, hebben we dan zo deze brief aan de Hebreeën voor ons liggen. Ja, dan overvalt mij altijd maar persoonlijk weer de vraag van wie heeft nou die brief geschreven? Misschien hebt u die vragen ook wel eens. En daar zijn we niet de enige in, want velen ook in de eeuwen voor ons hebben zich die vragen wel afgevraagd. En de een beweert dat het misschien Paulus is geweest. En een ander heeft weer andere gedachten. Nou ja, echt een heel duidelijk antwoord is er misschien niet op te geven. Het is denk ik ook niet van talle voornaamste. Ik las ooit wel eens, en dat is me ook altijd bijgebleven, dat Origenes, u weet wel die vroege kerkvader, uit de eerste eeuwen, eigenlijk heeft gezegd, nou ja, één ding is wel duidelijk, dat God het zelf geschreven heeft. Want al de schrift, niet waar, is van God ingegeven. En al de schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot bestraffing, tot vermaning van hen die er in de rechtvaardigheid zijn. En geliefde, dan zien we eigenlijk, ja, dat dat woord het woord Gods is en gelijkertijd ook wel weer door een mensenkind is geschreven geweest. Want de heilige mensen, zo heeft een apostel Petrus ergens gezegd, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze geschreven. Dat is onder de inspiratie van de Heilige Geest. Want God en Heere heeft geliefde begeerd dat deze kostelijke brief aan de Hebreeën, ja, hen ook zou onderwijzen. En dan is die natuurlijk geschreven aan de Hebreeën. En ik zou misschien heel kort vanmiddag dat nog wel even mogen toelichten, ook juist wel voor onze jonge vrienden. Dat dat uiteindelijk natuurlijk het volk der Joden was. Die Hebreeën die waren, nou ja, nazaten zouden wij kunnen zeggen van Abraham. En ja, als we dan zeggen Hebreeën, Joden, uit Abraham voortgekomen, dan moet ik natuurlijk wel onmiddellijk erbij aanvullen dat dat eigenlijk Messias beleidende Joden zijn geweest. Of anders gezegd, christenen zijn geworden uit de Joden. Kijk, geliefden, en juist dat volk der Hebreeën, waar deze brief aan is gericht, die verkeren zo in de tijd dat deze brief is geschreven in de verstrooiing. In de diaspora, maar zo wat moeilijk woord te gebruiken hier. En wat was er dan gebeurd? Nou, ik zei, de Joden zijn verstrooid geworden. Wanneer? Ja, ook dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Wie zijn wij, mensenkinderen? Er zijn er geweest die hebben gezegd, misschien is deze brief wel geschreven na het jaar 70. En het jaar 70, dat weet u ongetwijfeld in Vriezenveen ook allemaal wel. Dat was het jaar dat Jeruzalem verwoest is. Dat de oordelen Gods gekomen zijn. Over de stad Gods en over het volk Gods. Maar het zou natuurlijk ook maar zo kunnen dat het al eerder heeft plaatsgevonden. Dat het volk verstrooid is geweest, want dat is van alle eeuwen. Maar geliefde toch, het is een volk geweest in de verstrooiing. En die christenen, ja, ik moet dat misschien ook nog wat kort toelichten, juist ook wel in die eerste eeuwen, ja, die zijn eigenlijk nergens thuis geweest. Die zijn, nou ja, vreemdeling geweest. Die waren bij de wereld in die dagen niet in tel. Een afschrapsel in de wereld. Een secte, ja, zo lezen we ergens ook in de Handelingen der Apostelen, een secte die alom wedersproken werd. Zou er misschien nog het een en ander wat aan toe kunnen voegen, laat ik het kort houden. Maar het waren mensen die telden ook in het maatschappelijke leven niet mee. Veelal zonder werk. En geen werk betekende geen inkomsten. En u begrijpt, geen inkomsten betekende armoede. In een leven wat veel zorgen met zich meenam. Nou, kijk, juist aan die christenen, aan die Hebreeën, heeft deze briefschrijver toch deze brief gericht. En wat leert hij ze dan? Nou ja, uiteindelijk de kostelijkheid natuurlijk van heel die brief. Kan ik ook niet helemaal goed omheen, dus kort laat ik het nog maar eens even wat proberen toe te lichten. Wat geeft hij dan te kennen in heel die Hebreeënbrief? Nou, ik hoop geliefden dat ik eigenlijk vanmiddag dan maar weer geen nieuwe dingen zeg, maar de kostelijkheid van heel dat woord der waarheid. Dan spreekt hij in heel die Hebreeënbrief eigenlijk, nou ja, dat wat in het Oude Testament is toegezegd, beloofd werd, dat dat uiteindelijk zijn vervulling heeft gekregen met de komst van de zaligmaker in het vlees. Want het gaat over de hoge priester en het gaat over de offeranden. Nou ja, het gaat eigenlijk over heel die ceremoniële dienst. Ik zei geliefde, vervuld in de komst van Christus in het vlees. Dus met andere woorden, die Hebreeënbriefschrijver heeft een verlangen gehad om dat volk in de verstrooiing, dat volk in de verdrukking, te bemoedigen in het strijdperk van het leven. Want die waren in en van zichzelf net zo zwak en krachteloos en heel vaak moedeloos als u en ik, hoor. Hebben het nodig gekregen door dat goddelijk onderwijs gesterkt te mogen worden. Nou ja, inderdaad, ze dragen dan. En ja, als dat volk natuurlijk op zichzelf heeft gezien in die dagen, dan zal er ook dikwijls de moed ontzonken zijn. En ze in een heilige wanhopigheid misschien wel hebben gevraagd, maar Heer, hoe moet dat nou toch verder? Nou, geliefde, dat is die Hebreeënbrief zelf ook niet vreemd geweest. Denkt u niet? Want daarom komt hij daar kostelijk 11e hoofdstuk te schrijven. U weet wel dat hoofdstuk dat zo treffend begint natuurlijk met die bekende woorden. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dan gaat hij in dat 11e hoofdstuk eigenlijk heel die, nou ja, galerij der gelovigen voorstellen. En wat vertelt hij ze dan? Ja, natuurlijk ook weer te veel dat ik zo dat in een paar zinnen kan benoemen. Maar onder andere dit. Dat Abel nu door het geloof een gode aangename offerand heeft mogen opofferen. En dat een man als Henoch, nadat hij door de Heere was stilgezet, nadat hij Methuselah gewonnen had, nog 300 jaren heeft gewandeld met de Heere, want Henoch wandelde met God. Maar geliefde, dat was voor Abel, maar ook voor Henoch, een wandel door het geloof. En niet door aanschouwen. Nu haast ik me overigens wel onmiddellijk, gemeente, te zeggen dat dat geloof van Abraham, Isaac en Jacob en van al die geloofshelden hier in dat 11e hoofdstuk wel een wandel door geloof is geweest. Ik zei niet door aanschouwen, maar ze hebben wel als van verre de Christus der schriften mogen aanschouwen. Maar geliefde, niet met de ogen van het lichaam, maar wel met de ogen van de ziel. Want er is een volk op aarde geweest, alle eeuwen door hoor. Die hebben zo scherp en onderscheiden. Die Christus der schriften mogen aanschouwen. Waarom? Nou, omdat het God behaagd heeft hem in hun zielen te openbaren. En als dat gebeurt in je leven, geliefde, oh, dan zie je maar één ding. En dan zie je niemand anders dan hem. Kijk, en vervolgens hebben al die Bijbelheiligen, hier in dat 11e hoofdstuk genoemd, dus mogen wandelen door het geloof. En dan zegt die briefschrijver, daar zijn ze nou niet beschaamd mee uitgekomen. Niemand. Abraham niet, Isaac niet, Jacob niet, Abel niet, Henoch niet, Noach niet, Mozes niet, niemand. Toen niet, nu overigens ook niet hoor. Waarom niet? Nou, geliefden, omdat hier in de Hebreeënbrief, maar ook in het 11e hoofdstuk, eigenlijk ligt opgesloten het leerstuk, nou ja, wat onze vaderen ten tijde van dort hebben geleerd. De volharding der heiligen. Moet ik dan veel? Geliefde, dan hoeft u niks. Want u kunt niks. Maar doe God alles. Dat gaat niet buiten je om hoor. Daar ben je volledig bij betrokken. Maar dan gaat hij die dat goede werk is. Ik heb het vanmorgen al genoemd. Maar het blijkt ook weer hieruit. Die dat goede werk is begonnen, dat zelf voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En waarom was ja, dat volk van de Hebreeën uiteindelijk een gelukkig volk? Maar was uiteindelijk natuurlijk ook Abraham zelf zulke gelukkig man? Want ik zei, gemeente, het was een leven in de vreemdelingschappen. Dat gold het volk der Joden dus, maar ook Abraham. Hij wordt ook ten voorbeeld gesteld. En wat is dat voor een man geweest? Ja, Abraham was de vader aller gelovigen. Maar gemeente, het is me toch altijd een wonderlijke geschiedenis, niet waar? U weet wel, die bekende geschiedenissen in dat eerste Bijbelboek. Dat God is uitgegaan naar Ur der Chaldeeën. En daar zo'n uitverkoren vat had. Die die geroepen heeft. Want die de Heere verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Ik zei het over dat volkomen werk des Heeren, maar Abraham is geroepen geweest. Uit Ur der Chaldeeën, Abraham. Ga uit uw land, ga uit uw maatschappij, ga heen naar het land dat ik u wijzen zal. En gemeente Abraham is geroepen, want als de Heere gaat spreken, geliefde, kan niet anders. Toch? En Abraham is gekomen. Uit Ur der Chaldeeën en, nou ja, misschien hebt u die kaart wel eens gezien, maar hij heeft een hele reis gemaakt. Maar hij is uiteindelijk gekomen in dat land daar beloofd, in dat land dat de Heere hem beloofd had. Maar gemeente, in dat land is Abraham geweest als een vreemdeling. Wat bedoelen we daar nou mee? Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk wel dat hij vreemdeling is geweest. Het was alles vreemd land. Het was ook niet zijn eigen land. Abraham heeft nog niet ene voetstap van dat land daar beloofd dat de Heer hem beloofd had en gegeven heeft. Om te bewonen. Tot zijn eigendom kunnen rekenen. Behoudens natuurlijk uiteindelijk die spelonk. Waar hij zijn geliefde vrouw Sarai in heeft mogen begraven. Die heeft hij gekocht. Gekocht van de zonen Hets. Maar Abraham is geliefd een heel zijn leven lang een vreemdeling daar geweest. En wat heeft dat ingehouden? Nou ja, dat Abraham te midden van vele vreemden heeft gewoond. Uiteindelijk nooit daar thuis is geweest. Heeft ook veel omtrekkingen moeten maken. Misschien straks daar wat over. Maar hij heeft daar te midden van dat volk gewoond. Heel anders, geliefden. Dan, nou ja, nou zeg ik dat met voorzichtigheid. Maar al die vreemdelingen die heden ten dagen naar ons land gaan. Of die naar andere landen van hieruit heen trekken. Kijk, die proberen eigenlijk dat land tot het hunne te maken. Die proberen eigenlijk dat land te overheersen. Abraham geliefde niet, hij is geweest als een vreemdeling in een vreemd land. Het was ook niet een land om daar altijd te blijven. Zoals bijvoorbeeld de Hugenoten dat deden ten tijde van de Franse Revolutie naar ons land kwamen. Ze wilden hier altijd wel blijven. Abraham heeft zich een vreemdeling geweten in een vreemd land. Is die ook altijd gebleven. En dat is natuurlijk ook altijd zo gebleven. Maar geliefde, nou is uiteindelijk Abraham het voorbeeld van al degenen die hier in de tijd door de Heere worden geroepen. In het leven der genade door de Heere worden geleid. Wat vindt de Heere dat volk? Ja, nou ja, niet in de dag al deze zoals Abraham natuurlijk letterlijk. Maar ik zou haast willen zeggen natuurlijk, geliefde, heel eenvoudig. In het diensthuis der zonde. In het land der zonde. Al degene die de Heere komt te roepen. Uit de duisternis gaat brengen tot dat wonderbare en heerlijk schijnend licht. Die kennen allemaal een eertijds. Dan hoef je echt daarvoor ons land niet uit. Kun je echt misschien wel op de plek blijven wonen waar je door de Heere geboren bent. Maar je zult toch een vreemdeling worden. En dan ga ik me weer eerlijk de vraag stellen, gemeente, aan ieder van ons. Maar is dat nou gebeurd in het leven? Heeft de Heere nou zo krachtdadig willen werken? Dat u toch van die tijd in uw leven weet, toen de hand des Heeren u ging leiden. En u door die onwederstandelijke kracht des Heeren geleid werd, gevoerd werd, in wegen geleid werd die u voorheen niet kende, paden die je voorheen niet bewandeld hebt. Maar dat u eigenlijk ook ten diepste als een vreemdeling ging worden. Een vreemdeling ging worden op de plaats waar de Heer u heeft gesteld. Want geliefde, dan komt het leven wat de Heer werkt in ons hart te openbaar. Dan denk ik opnieuw maar weer ook vanmiddag natuurlijk aan die bekende uitdrukking. U kent dat ongetwijfeld ook in Friese Veen wel. Maar dan ga je zulke mensen herkennen aan de spraak, aan de praat, aan de daad, aan het gewaad, aan het gelaat. Dat worden vreemdelingen. Ik haast me ook opnieuw vanmiddag om erbij aan toe te voegen. Dan ga je niet vreemd doen. Want dat is ook altijd een gevaar. Dan had je eigenlijk maar één verlangen om jezelf te profileren. We zouden zeggen, om jezelf op de voorgrond te zetten. Ja, dan kan het zijn dat je de meest vreemde dingen gaat tegenkomen. Als God in je leven gaat werken, geliefde, word je een vreemdeling in een vreemd land. Een vreemdeling te midden van degene waar u de Heer in heeft geplaatst. Waar ga je dat dan herkennen? Nou ja, ik zei zo straks een aantal dingen, maar in de eerste plaats. Ga het herkennen aan de praat. Of ik zou misschien wel eerst moeten zeggen, ga je ze herkennen omdat ze soms niet meer meepraten. Want het is een volk, geliefden, dat kan als de Heer in de leven komt en ze met de levende God van doen krijgen. Uit die geestelijke dood, als het ware, wordt hem tot leven gewekt. Die kunnen van meet af aan niet meer meepraten over, nou ja, al de ijdelheid van deze wereld. Mooi vreemdeling. Kan het wezen dat je ergens stilletjes zit en niet meer meepraat? Dat je niet meer langer wil meespreken over de ijdele dingen. Waarom? Omdat u vuurbang bent. Dat u de naam des Heeren zult smaden, zult lasteren. Dat er onbedacht iets over uw lippen komt. Waarmee u tegen de levende God zondigt. Kijk, het zijn mensenkinderen, geliefden, die, nou ja, die kunnen zomaar stilletjes dikwijls voor de eigen zingen. Heren, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Dat ik niet degene stond om iets onbedachtzaams laat ontglippen. Kun je ze herkennen aan de praat? Ik zei omdat ze bijna niet meer praten. Maar als het over zaken gaat waar er hart in ligt, ga je ze bij wijze van spreken wel horen praten. Zijn dat dan mensen die direct hoofd van de toren blazen? Nee. Want als God een mensenkind opzoekt, geliefde, dan vindt hij hem in de laagte. Dan vindt hij hem als het ware verloren in zonde en schuld. Dacht je dat zulke mensen direct grote woorden spreken? Als God ze eerlijk maakt, weet je waar ze over klagen? Over wie ze zijn. Ze gevoelen iets van een nood, een dood, een schuld, een verlorenheid. Wie ze zijn voor de levende God. Kijk, daar ga je ze over horen. En omdat ze dat voor zichzelf hebben ontdekt, gaan ze daar ook over spreken met anderen. Want ze weten in welke gevaar ze zelf verkeren, de verkeren ook hun geliefden. In datzelfde gevaar. Ik zei, geliefden, als God in je leven gaat komen, krijg bewogenheid met je naaste. Ga je ze niet overheersen, hoor. Ik zei zo straks, deed Abraham ook niet. Hij woonde als vreemdeling. Stilletjes. Maar ze gaan wel spreken. Ja, aan de praat. Aan de daad. Komt in alles openbaar. Maak nou eens vragen. Gemeente van Vriezenveen, kent u zulke mensen? Hier in het midden der gemeente, in uw eigen nabijheid, waarvan je toch zegt, ja, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, geheel anders. Vroeger, toen, en nu, die krijgen een voorzichtige wandel. Waarom? Geliefden, omdat die heilige wet des Heren, die heilig is en goed, op de tafel van hun harten is geschreven. En ze gaan verstaan de wil des Heren. Kun je niet meer van alles doen, hoor. Zij kunnen niet meer van alles zeggen, maar kunnen niet meer alles doen. Is dat een naleven? Nee. Dat is wel een teerleven. Dat is een afhankelijkheid. Israëlieten, dat worden vreemdelingen. Die voelen zich vaak ook niet meer begrepen. Ik bedoel, vreemdeling te midden van de kring van hun geliefden. Vreemdeling te midden van de kring waarin de Heer hen gesteld heeft. Geliefden, dan denk ik aan een vrouw. Toen de leven door de Heer werd ingenomen. En de Heer het in het beginsel voor het zeggen ging krijgen. Toen kon haar man haar niet meer volgen. Hij begreep er met eerbied gezegd eigenlijk niks meer van. Was dat de vrouw die hij getrouwd had? Die niet meer mee kon en niet meer mee wilde naar bepaalde plaatsen. Zodat hij steeds vaker eenzaam en alleen zijn weg moest gaan. En die vrouw die zich zo eenzaam leerde kennen in de leven. Die niet meer anders wilde omdat ze niet meer anders kon. Word vreemdeling in je eigen huwelijk. Kan het wezen dat een moeder een vreemdeling gaat worden voor haar eigen kinderen? En kan het wezen, geliefde, dat kinderen een vreemdeling gaan worden voor de ouders? Want genade in het hart verheerlijkt gaat in beginsel alles nieuw maken. Zijn dat dan bekeerde mensen, dominee? Nou, ik ben altijd geneigd om te zeggen, dat moet je dan maar eens vragen. Kunnen ze natuurlijk en durven ze natuurlijk niet ontkennen dat er iets gaande is in hun leven. Ze krijgen een andere gedachte, een andere wil, een ander verlangen. Hun hart gaat naar andere zaken uit. En de weg van voorheen kunnen ze niet meer verder bewandelen. Maar als je gaat vragen of ze bekeerd zijn, weten ze één ding te zeggen, dat ze onbekeerd zijn. Maar ze voelen zich wel vreemdeling. Vreemdelingen op je werk, waar de Heer je ook maar gesteld heeft. Kan het zijn dat je ook niet begrepen wordt. Waarom niet? Ja, je gaat je werk anders doen. Alles komt in het licht van het goddelijke woord en van die goddelijke wil. En van die eeuwige God te staan. Geliefde, nou bij vreemdelingen hoor, begrijp je ze hier niet meer. De Heer zegt uiteindelijk ook, mijn volk zal alleen wonen. En dat gold Abraham, maar dat gold ook Isaac en Jacob, lees ik in deze tekstwoorden. Want Jacob, u weet wel, die komt voor Farao op een zeker ogenblik en dan, ja, dan kan hij zeggen, de dagen mijns vreemdelingschappen zijn vele. Dat was Jacob voor een man. Nou, die ook door dat waarachtige werk des Heren verheerlijkt in zijn ziel en leven, niet meer anders kon, ook zo vaak onbegrepen wegen moest gaan. Maar in dat alles op de Heere heeft leren hopen. De Heere heeft leren wachten. Geliefden, en dat is ten diepste een wandel in vreemdelingschap. Maar door het geloof. Want u weet wel, ja, ik zei het, dat 11e hoofdstuk van deze Hebreeënbrief. Ja, dat is steeds maar weer datzelfde refrein. Door het geloof. Is Abraham dus een vreemdeling geweest? In een vreemd land. Maar wat was dan Abraham voor een man? Ja, een vreemdeling, tuurlijk. Maar wat was dat nou voor een man? Geliefde, dat was een man die door het geloof wandelde. Wat heeft die man nou gedaan in zijn leven? Toen hij daar kwam uit Ur der Chaldeeën en uiteindelijk in dat land daar belofte dat de Heer hem gegeven had. Nou, gemeente, u moet vanavond, als de Heer uw tijd en gelegenheid daartoe geeft, maar eens rustig nalezen. Maar die man die deed eigenlijk niets anders. En steeds maar weer opnieuw. Dan een altaar bouwen. De Heere offeren. En waarom deed hij dat? Ja, omdat hij die ene waarachtige God had leren kennen natuurlijk. Die had zich daar in Ur der Chaldeeën in zijn leven verheerlijkt en geopenbaard. En die had hem, nou ja, zoveel wegen al geleid en zo lang al door de weg toe voortgaan. Maar het is een leven geweest voor Abraham door het geloof. Abraham heeft geleerd dat hij voor deze levende God geliefde niet kon bestaan. Heeft altijd maar
maar weer een altaar gebouwd heeft. Altijd maar weer begeren de Heere te aanbidden. En als dat gebeurt in je leven voor het eerst. En bij vernieuwing. Geliefde, dan wordt hij alles, word ik niks. Wordt hij groot, word ik heel klein. Of anders gezegd. Gaat u verstaan dat hij heilig is en ik onheilig. Dan kan ik heel goed begrijpen dat Abraham gedurig de Heeren offerde. Waarom? Omdat Abraham het heeft geweten. En in zijn leven telkens weer heeft bemerkt. Dat er verzoening nodig was. Tussen hem en tussen zijn ziel. Abraham heeft geweten dat hij voor de Heeren niet één ogenblikje kon bestaan. Altijd maar weer. Dan hier en dan daar. Altijd weer op verschillende plaatsen. Een altaar gebouwd. En Abraham heeft een vreemde God aangebeden. Een God die ze daar in Canaan niet hebben gekend. Maar die voor Abraham geen vreemdeling was gebleven. En geliefde, nou heeft Abraham verzoening nodig gehad. Maar de Heer had immers ook aan Abraham beloofd. Dat uit hem eenmaal dat beloofde zaad zou gaan voortkomen. Heeft Abraham ook bij de Heere vandaan mogen vernemen. Dat God zelf verzoening zou gaan aanbrengen. Voor de zonde van al dat zaad van Abraham. En daar heeft Abraham geliefde gedurig in zijn leven. In dat verre en in dat vreemde land. De noodzaak toegevoeld. En daar heeft hij ook naar leren uitzien. Abraham heeft niet buiten dat bloed, dat reinigt van alle zonden, in zijn leven gekund. Kijk, dat is dat leven der vreemdelingschap. Ik zei, geliefde, kun je in de wereld niet meer mee, wordt de brug opgehaald. Krijg je een andere handel, een andere wandel. Krijg je andere vrienden. Maar krijg de Heere nodig. Dan maak het dus vragen opnieuw. Is dat uw leven geworden? Is dat waar uw hart naar uitgaat? Om die levende God te mogen leren kennen. Hem te mogen leren aanbidden. Ja, als dat zo is, geliefden. Door de Heere gewerkt is. Dan zult u het ongetwijfeld ook wel met me eens zijn. Dat Abraham daarom ook altijd met Lot is opgetrokken. Lot was ook zo'n rechtvaardige. Lot was ook een kind des Heren. Vreemdeling in een vreemd land. En toch altijd weer met zijn vrouw en met Lot te samenwandelen. Ik bedoel dit te zeggen. De Heere die zijn volk en kinderen komt te trekken uit de duisternis. Achter hen doet aankomen. Die vreemdeling gaan worden. Dat volk zoekt elkaar ook op. U begrijpt, het zijn zo vanmorgen, vanmiddag maar wat zaken die ik in uw midden probeer neer te leggen. Maar wat zaken die u en ik moeten onderzoeken. Hoe is dat nou in mijn leven? Heb ik nou door genade niet alleen dat woord lief gekregen, niet alleen de dag des Heren lief gekregen. Maar heb ik nou ook dat volk des Heren lief gekregen? Wat geliefde, juist toch diegene. Die zich nou zo dikwijls onbegrepen weten in de wereld. Die hunkeren toch. Om onderwezen te mogen worden. Om in de nabijheid van het volk des Heren te zijn. Waarom? Hun taal is hun hart te tolken. Al worden ze dan in hun eigen gezin, in hun eigen familiekring. Op je eigen werk misschien niet begrepen. Dan kan het toch zijn dat je er hier en daar ontmoet. Die de taal van uw hart spreken. Die hebben dan een enkel woord voldoende. Een leven van vreemdelingschap. Maar geliefde, ik zei in mijn tweede gedachte, het is ook een leven voor Abraham geweest van omzwerven. Want Abraham, zo lees ik hier in dat negende vers, hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. In tabernakelen gewoond. U zult dat wel weten hier in Vriezenveen natuurlijk, maar dat waren eigenlijk tenten. Want Abraham, hij trok van de ene plaats naar de andere plaats. En hij moest steeds maar weer die tent opbouwen en steeds maar weer die tent afrollen. En van plaats tot plaats ging hij verder. En geliefde, dat is uiteindelijk ook, nou ja, natuurlijk wat dat volk der Hebreeën heeft moeten ondervinden. Ik zei, die waren in de verstrooiing. Die hebben ook nergens geen plek gehad. Nergens rust naar vrede kunnen vinden. Die hebben ook dan hier moeten wonen en dan daar moeten wonen. Overal als vreemdeling verkeerd. En uiteindelijk nergens thuis. Ik zou natuurlijk dat volk der Joden in zijn geheel kunnen nemen vanmiddag. En dan kunnen wijzen hoe ze, nou ja, toen uit Abraham voortgekomen in dat land der belofte in Kana hebben gewoond. En uiteindelijk toen ten tijde van Jozef door de honger naar Egypte zijn verhuisd. En toen de honger over was, toen de goedheid des Heren weer terug zijn gebracht. Uiteindelijk in dat land der belofte. Maar het volk der Joden gemeente heeft niet altijd in Israël mogen wonen. Ze hebben ook in de ballingschap verkeerd. En hoewel ze in 1948 weer een plaats hebben gekregen onder de zon om als volk te wonen. U begrijpt dat ze ook in deze dagen uiteindelijk zelfs daar nog niet worden gedoogd. Nou, dat gold Abraham ook. Abraham was ook een man van vele omzwervingen. Ik had het over Ur der Chaldeeën. Vervolgens is hij naar het noorden getrokken, heeft hij in Haran gewoond. En is hij doorgetrokken. Heeft hij bij de eikenbossen van Moré gewoond. Heeft in Sichem gewoond. Moest vanwege de honger vluchten naar Egypte. En toen de honger daar in Egypte voorbij was, toen heeft hij weer terug mogen keren. Heeft hij opnieuw tal van plaatsen moeten bewonen. Geliefde Abraham is altijd een vreemdeling geweest, maar is ook altijd een bijwoner geweest. Heeft nooit ergens een plek kunnen vinden waar hij rust kon vinden voor het hol van zijn voet. En toch, ja toch heeft Abraham ook in zijn leven plaatsen mogen kennen. Te midden van zijn vreemdelingschap, te midden van al die omzwerving, dat de Heer soms heel kennelijk nabij was. Kijk, als dat nou ons leven mag worden. Enerzijds vreemdeling. En anderzijds ook een leven van omzwervingen. Dan komt de Heer zijn volk toch bij ogenblikken vertroosten. Niet waar, volk des Heren vanmiddag in ons midden? Kent u niet zulke plaatsen in uw leven? Dat de Heer u leidt door ongedachte wegen. Tijden misschien ook wel in het komende jaar. Het zou toch kunnen. Onbegrepen wegen. Wegen van grote droefheid. Het nieuwe jaar was in Doornspijk nog maar net begonnen. En het eerste sterfgeval diende zich al voor. Zo tamelijk onverwachts voor de kinderen. Geliefde, zou toch kunnen dat er wegen in ons leven zullen komen waarin ook wij zulke wegen moeten gaan van diepte, van smart. Dat we in dit nieuwe jaar misschien omstandigheden moeten gaan meemaken die uw leven zo geheel anders doen worden. Ziekte. Droevige wegen. Onbegrepen wegen, zei ik. En toch, geliefde Abraham heeft te midden van al die omzwervingen ook mogen vernemen in zijn leven wie de Heer was en wie de Heer is gebleven. Want de Heer heeft toch gezegd in zijn eigen woord: al moest gegaan door het water, dan zullen u de golven niet overstromen. Al moet gegaan door het vuur, dan zullen u de vlammen niet verteren. Hij bedoelt als het ware te zeggen dat er nou voor degenen die de Heer vrezen eigenlijk geen kwaad is in de stad, dat de Heer niet heeft gewerkt. Maar dat hij ook hen juist daar, te midden van al die omstandigheden, toch wonderlijk komt te sterken. Kijk, en daarom zei ik, geliefden, is nou dat volk des Heren zulke gelukkig volk. Want wel gelukzalig is dat volk wiens God de Heer is. Zeker hoor, daar kunnen er onbegrepen wegen van diepte en droefheid komen. Als ik denk ook aangaande de wegen der zonde. En dan zullen Gods kinderen ook in Vriezenveen het ongetwijfeld in de leven wel weten aan te wijzen, die plaats waar ze bitterlijk leerden wenen. Als ik opnieuw denk aan een man als Petrus, moest ook omzwerven, toch? Heeft tijden mogen kennen dat hij met de Heer op de berg ter verheerlijking was. Heer, wat is het goed dat we hier zijn. Laat ons hier 3 tabernakelen bouwen. Voor u heen, voor Mozes heen en voor Elia heen. Maar Petrus kon op die berg altijd niet blijven. Kwam ook weer in die diepte terecht. Dat hij tot 3 malen toe heeft gezegd, ik ken de mens niet. En hij ging uit en hij weende bitterlijk. Het is een bekende geschiedenis, maar wat zal de weg geweest zijn? Voor die discipel des Heren. Onder de verberging van Gods aangezicht. In het doorleven van zijn zonde. In het gevoelen van de smart in zijn hart. In die knaging van zijn geweten. Nou geliefde, zulke wegen komt de Heer in het leven van zijn kerk ook dikwijls te houden. Wegen van beproevingen, wegen van moeite, wegen van zorg. Wegen van bestrijding, wegen van eenzaamheid. Tijden van Gods verlatenheid. Maar ik zei zo straks, gemeente, nou komt de Hebreeënbrief schrijven, dat volk in de verstrooiing, dat volk der Joden, Gods kinderen, christenen, te onderwijzen. Dat er altijd een volk is geweest dat heeft leren wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. En het geloof is een vaste grond. De dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Weet u wat voor een volk is? Dat blijft te midden van alle wegen van druk en kruis. Te midden van de wegen van voorspoed en tegenspoed. Van donkerheid en duisternis. Die blijven hopen op de Heere. Waarom? Nou, geliefden, omdat het woord het leert. En omdat zij het al meer door de ondervinding leren. Dat de Heere die nimmer beschamende rotsteen is. Wiens werk volkomen is. En dat de Heere zijn volk nog nooit zal begeven. Niet in dure tijden, niet in hongersnood. Kijk. Die blijven op de Heere hopen, hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Maar het zijn wel mensenkinderen die in en van zichzelf niets kunnen. Klein gemaakt. Vaak in de weg van de verdrukking gaan. Maar geliefde Abraham, en natuurlijk ook Abel en Henoch en al die anderen, die hebben geleerd wat het is om in de verdrukking lijdzaamheid te beoefenen. En u weet wel, in lijdzaamheid in Vriezenveen betekent niet, dan ga ik maar met mijn armen over elkaar zitten, dan ga ik maar afwachten. Maar lijdzaam betekent, geliefde Heere, gedenk aan dat woord waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Want de verdrukking werkt lijdzaamheid en de lijdzaamheid bevinding. Abraham heeft geleerd, geliefde, door al die jaren heen, door al die wegen van om- en afzwervingen, dat de Heer gisteren en heden dezelfde is tot in de eeuwigheid. En dat al de beloften Gods in Christus Jezus ja en amen zijn. En daarom kon het in het leven van Abraham soms niet zo donker zijn. Of hij heeft toch op het leven, op de Heer gehoopt. Was Abraham dan een volmaakt mensenkind? Nou, geliefde, als ik Abrahams leven zou gaan voorstellen vanmiddag, in al de facetten en in alles wat we van hem in Gods woord lezen, dan weten we dat Abraham een mensenkind is geweest van gelijke bewegingen als u en ik. Want hij had de belofte Gods. Dat hem een nageslacht gegeven zou worden zo groot als het getal van de sterren. Maar toen de Heere met het ene jaar en met het andere jaar en weer een jaar vertoefde met de vervulling van de belofte. Toen is Abraham ook te raden gegaan bij vlees en bloed. Heeft eerst gemeend dat dan dat zaad wel voort zou komen uit Jezus een knecht. Waarom? Geliefden, omdat hij aan de belofte Gods heeft vertwijfeld. Ongeloof hoor. Maar Abraham kon van zichzelf ook niks meer voortbrengen dan dat. Toch heeft hij als het ware uitgezien mensen kent van gelijke bewegingen als ik. Die uiteindelijk ook begeerd heeft de belofte des Heren te gaan vervullen in eigen wegen, Hagar. Maar heeft wel door het geloof geleefd. Want Abraham geliefden moest dat beloofde zaad ontvangen. Maar het is met vallen en opstaan, met struikelen, met hinken en zinken in zijn leven openbaar gekomen. Dat hij metterdaad in alles op de Heer is aangewezen geweest. En toch, geliefden, Abraham wordt ons voorgesteld, ja, als de vader van alle gelovigen. Die in zijn hoop en in zijn verwachting op die levende God, ondanks al zijn feilen, ondanks al zijn tekorten en gebreken, ondanks al zijn zonden en afmaken, met de Heere niet is beschaamd geworden. O geliefde, wat zou het toch groot zijn. Als dat nou ons leven ook zou mogen zijn. Nou ja, ook in de komende tijd. Een leven alleen maar op te zien. Heere, Heere. Hij haast u tot mijn hulp en red. Heere, gedenk mijner. Zie op mij een gunst van boven. Wees me toch genadig, Heere. Ja, ik zei, geliefde, dan bent u vreemdeling enerzijds. Moet u anderzijds onbegrepen weergegaan. Veel krommingen in het levenslot. Zo heeft Boston geschreven. Maar toch, het zijn voor al degenen die de Heere vrezen, uiteindelijk rechte wegen waarom. Het zijn zijn wegen. En er is er nou nog nooit, ook in Vriezenveen niet hoor, eentje beschaamd met de Heere uitgekomen. Want de Heer is een waarmaker van zijn woord. Zal ik het dan zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? De Heer zal uitkomst geven. Ik zei het, Abraham, de belofte van de Heer gekregen. En toen was Abraham 75 jaar. En al zijn eigen uitdenken en al zijn eigen wegen. Heeft de belofte niet kunnen voortbrengen, maar het was God de Heere. Die op Gods tijd en op Gods wijze, in zijn eigen weg, de beloofde verlossing heeft gegeven. Tot niet meer kon. Op hoop, tegen hoop, op de Heere gehoopt. De moeder is Sara verstorven, Abraham op zijn jaren, en toch Isaac geboren. Geliefde, waarom? Omdat Abraham heeft ondervonden dat de Heer het gezegd heeft, zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Een waarmaker van zijn woord. En er ook eens achter gekomen, gemeente. Wie de Heer is, die nimmer beschamende rotsteen. Zo zei me vroeger eens een eenvoudig vrouwtje in Genemuiden als ze op bezoek kwam. Eenvoudig in het oog van de mensen, maar ook een eenvoudig kinderlijk vertrouwen. Kon je heilig jaloers op worden. Hij is die nimmer beschamende rotsteen hoor, zei ze. En ze kon ervan getuigen in haar eigen leven. Aangaande de ziel en aangaande de weg der voorzienigheid. Die de Heere was geweest en gebleven. Maar geliefde Abraham, u weet het. Hij verwacht dat de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Abrahams leven was een leven van verwachting. Hij verwachtte die stad. Want geliefde, dat is natuurlijk wat de Hebreeënbriefschrijver in kort weer aan dat volk der Joden in de verstrooiing heeft willen vertellen. U weet wel, zij, zoals ik zo straks in de aanvang zei, die uit Jeruzalem verdreven zijn en eigenlijk nergens een plaats hadden ter woning. Dan weer hier en dan weer daar, altijd rusteloos. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft eigenlijk gezegd, Abraham, en we wachten de stad die fundamenten heeft. Wat was dat voor een stad? Geliefde, dat was natuurlijk dat Jeruzalem dat boven was. Dus het bedoelt als het ware hier in deze brief dat volk der Joden in de verstrooiing te onderwijzen dat ze nou niet moeten zoeken naar de dingen die beneden zijn, maar naar de zaken die boven zijn. Niet naar het Jeruzalem dat beneden is, maar naar het Jeruzalem dat boven is. Kijk, daar zag Abraham naar uit. Naar de stad die fundamenten heeft. Abraham die, ik zei zo straks al, nog niet één plaats had in dat land der belofte. Dat hij tot zijn eigendom kon rekenen. Altijd een vreemdeling geweest in een ver en vreemd land. Maar geliefde Abraham is in die omzwervingen. Dikwijls onbegrepen geweest. Maar hij heeft leren uitzien naar de stad die fundamenten heeft. Ja, er staat in het oorspronkelijke eigenlijk zoveel als de stad die de fundamenten heeft. Waarom staat er dat, zegt u? Nou, ik geloof geliefden om des te meer aan te tonen dat dat hemelse Jeruzalem een stad is die blijft tot in de eeuwigheid. Jeruzalem is verwoest. Een en andermaal. Hoewel de dichter heeft gezongen, Jeruzalem is wel gebouwd. Maar dat dacht Nebukadnezar ook, ziet het grote Babel dat ik gebouwd heb. Geliefde, wat is er van Babel overgebleven? Niets. Wat is er van Jeruzalem overgebleven? Ik zei een en andermaal, niets. Maar die stad die fundamenten heeft, die de fundamenten heeft, die blijft tot in de eeuwigheid. Wat is dat voor een fundament? Ja, u bent me al wel voor, denk ik. Dat is dat fundament dat God gelegd heeft. Voor de grondlegging der wereld. Niets anders dan Christus Jezus en die gekruisigd. Dat is het fundament. Want het is een stad, geliefde, waarvan staat dat hij kunstenaar en bouwmeester zelf is. Het oorspronkelijke staat er zoveel als, nou ja, we zouden eigenlijk kunnen zeggen, de uitdenker en de uitwerker van die stad. Nou ja, het is God de Vader die dat hemels Jeruzalem uitgedacht heeft. Hij heeft begeerd dat er altoos een volk zou zijn dat eeuwig bij hem zou wonen. Want toen hij gevraagd heeft, hoe zal ik ze dan zetten onder de kinderen en hen geven dat gewenste land, toen heeft de zoon het toch gezegd, nietwaar? Vader, zend mij dan heen. En kijk, geliefden, dat werk, wat de Zoon Gods heeft aangebracht, door de Vader was uitgedacht, in die stille eeuwigheid. Dat is het fundament waar heel de kerk des Heren op wordt gebouwd. Waar Abraham op is gelegd en Isaac en Jacob is op is gelegd. Waar al degenen die de Heer in de tijd op aarde zijn werking komt aan te vangen, zaligmakend, opgelegd worden. Want geliefden, hij komt al zijn kinderen, heel zijn kerk, te leggen op dat fundament. Op dat fundament dat gelegd is voor de grondlegging der wereld. Hij de kunstenaar en de bouwmeester zelf. Hij dat wondere heil uitgedacht. Het wondere heil door zijn zoon verworven. En het wordt door de toepassing van God de Heilige Geest in het hart van zijn kinderen uitgewerkt. Geliefden, en met dat kerkvergaderend werk gaat de Heer nog door. Want dat godsgebouw is nog niet vol. Zij zo straks toch, er liggen er nog onder het zegel der verkiezing. De Heer gaat nog door. Om door de dwaasheid der prediking, om door dat eenvoudige, geringe middel, mensenkinderen op te zoeken. Hun hart te openen, zodat ze acht gaan geven op hetgeen de Heer spreekt. En wat dat gaat gebeuren, zei ik, en ze vreemdeling gaan worden, omzwervers gaan worden, rust nog vrede kunnen vinden voor het hol van hun voet, is het toch een volk dat juist nou door deze onbegrepen beheren al meer, nou ja, onze vaderen hebben wel eens gezegd, als het ware naar huis worden getrokken. Die worden al meer vreemdeling. Die hebben de Heere leren kennen. Hebben de vrede met God mogen leren smaken. Hebben zich in hem leren verlustigen en verblijden. nou bij ogenblikken wel eens geliefden, om eeuwig met de Heere te mogen zijn. Want hier een ogenblik is een goedgunstigheid. Is een beter leven dan een leven in al de weldaden en in al de heerlijkheid van deze wereld. Maar als het nou een ogenblik in zijn goedgunstigheid zoet heeft mogen zijn. Geliefde, wat zal het dan zijn? Als ze eeuwig, eindeloos en storeloos met de Heere mogen zijn. Kijk, en zo komt de Heere nou zijn volk naar huis te trekken. Daarom dus die wegen van beproeving. Daarom dus die wegen van druk en kruis. Daarom dus nergens rust en nergens vrede. Daarom zo vaak onbegrepen. Daarom zo menigmaal onder de toelating des Heren. Laat ik dat met grote nadruk zeggen. Onder de toelating des Heren. Steeds maar weer uzelf te moeten leren kennen als een onverbeterlijk mensenkind. Die alle dagen nodig heeft. Om door dat verzoenend bloed. En door dat lijden en sterven van Sions betalende borg behouden te worden. Een volk geliefden dat vreemdeling wordt, maar ook bij ogenblikken al meer moede wordt van dat lichaam der zonde. Het is een volk geliefden die kunnen ten diepste nergens op aarde meer de rust vinden. Maar voor dat volk blijft er eenmaal de rust over. Die hij heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Geliefde, wat zal dat toch zijn? Als dat nou voor ons persoonlijk, ieder voor zich, waar mag worden. Dat dan, als die kortste dag in ons leven gaat aanbreken. En wij deze aardse bedeling gaan verlaten. Vreemdeling en bijwoner geweest in de tijd. Verwaardigd zullen worden om dan te horen uit de mond van hem die de eerste was en de laatste is. Komt in, gij gezegende des vaders en beërft het koninkrijk der hemelen. Kijk geliefde, nog is dat huis niet vol. Dan moet er nog toegebracht worden. Zou het gedaan niet smeken, jong en oud, of de Heere zo door die prediking van zijn woord ook u kwam te trekken. Het heeft Abraham er niets ontbroken. Alles missend. Aan eigen kant. En nochtans alles bezittend. In hem. Zalig degene. Die hem mogen kennen. Amen. We zingen met elkaar. Uit de 138ste psalm. Het vierde vers. 138 het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. En wat er volgt in het vierde van 138. Thank you. Slotzang voor deze middag is uit 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. En wat er volgt in het vierde van 121. Onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.